Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u, vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, we willen vanavond stilstaan bij zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En dat is een kernzondag, zo noemen we dat wel. En daar komt eigenlijk heel veel samen. En dat is ook de kern waar het om draait in het geestelijke leven. Heb ik dat een ware geloof dat zalig maakt en dat men voor eeuwig gelukkig maakt? En daar gaan we ook van zingen. We zingen eerst van 43, vers 3 en 4. Vol verwachting is de dichter waar het gaat om de ontmoeting met de Heere in het heiligdom. Daarom eerst deze versen 3 en 4 van Psalm 43. Met de kerk van alle eeuwen en ook alle plaatsen, ook Oeganda, waar jullie weer naartoe hopen te gaan, willen we ons geloof belijden. En we zingen dan in antwoord erop, opnieuw uit Psalm 43, en dan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heere wel behagen. En wat ook Paulus zegt in Romeinen 8. Hij vindt rust in het feit dat alles moet medewerken ten goede. Dan gaan we lezen, gemeente, over de bekende Samaritaanse vrouw die de Heer Jezus ontmoet en tot het geloof in hem komt. En dat vond ik wel heel toepasselijk om zondag 7 vanavond op te laten komen uit dit gedeelte. Johannes 4, vers 13 tot en met 34.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Beginnen bij het 13e vers tot en met vers 34. Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet, dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, Wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreek. Daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich, dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij, of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat, ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten, die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zei tot hen, mijn spijze is, dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft, en zijn werk volbreng. Tot zover de schriftlezing.
Meent u, wij gaan zingen. Het gaat over het, het beeld van het water wat de Heer Jezus gebruikt. Het dorst naar water. Het drinken van het water. Dat is het beeld van het komen tot het geloof en het geloven zelf. Daarom Psalm 63, de eerste drie versen daarvan. Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En ik moest even denken, gemeente, aan wat er zou gebeuren als het nu een stuk later was geweest. Stel dat het nu rond 11:30 zou zijn en de verlichting zou helemaal uitvallen. Dan zou het hier helemaal donker zijn. Maar als het goed is, blijft dan die noodverlichting, die blijft aan. Dat bordje wat u ziet bij de uitgang, het groene bordje, dat blijft branden. Dat mag namelijk, als ik het goed zeg, niet op de gewone, het gewone netwerk aangesloten zijn. Zodat u weet dat u daar naartoe kan als er nood is. Als er brand bijvoorbeeld zou zijn. Waar moest ik aan denken? In de catechismus wordt het eigenlijk best wel donker. Heel donker zelfs, geestelijk dan natuurlijk. In de eerste zondagen wordt ons verteld wie we zijn. Ons zonde bestaan. Dat wordt heel eerlijk beschreven. Gods rechtvaardige straffen die er zijn vanwege de zonde, vanwege de schuld. Ze worden eerlijk benoemd. Er wordt gezegd dat er geen mogelijkheid is om te betalen door onszelf. Het wordt steeds donkerder. Ik kan niet betalen. Er is geen schepsel dat voor mij kan betalen. Niemand kan mij verlossen van de eeuwige toorn van God. En dan eindigt zondag 5, vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Ja, zoek één die en waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Nou, je zou kunnen zeggen dat is dan het laatste. Want waar vind ik die? Waar vind ik dan zo iemand die echt mens is en tegelijkertijd God is? Die geen zonde heeft gedaan. Is die er wel? Nou, voordat daar een antwoord op wordt gegeven, wordt ons eerst nog verteld in zondag 6, waarom het hier moet gaan over een waarachtig mens, een echt mens, een rechtvaardig mens, die tegelijkertijd ook waarachtig God is. En dan wordt nog eens de vraag gesteld, ja, maar is die er dan eigenlijk wel? Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Vraag 18. En dan komt het hoge woord eruit. Dan wordt eigenlijk, gemeente, dat bordje. Ik zou zeggen, dan staat daar Christus op. Vanuit de donkerte gaat dat helemaal oplichten. Zijn naam is Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Oh, zegt u, maar dat moet ik wel zeker weten. Is dat echt zo? Is hij dat echt? Hoe weet ik dat dan? Dat Jezus Christus de middelaar is, de deur naar God is. De weg terug naar God is. Hoe weet ik dat? Vraag 19. En dan het antwoord. Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. De weg terug naar God. Het middel, het medicijn, die ook de medicijnmeester, de dokter zelf is, de Heer Jezus Christus. Maar, ja, gemeente, dan toch moeten we eerlijk constateren dat je hiermee nog niet zalig bent. Stel dat u ziek bent. En die ziekte zou te genezen zijn. Maar daarvoor moet wel een geneesmiddel worden gebruikt. Dan kunt u wel heel lang nadenken over dat geneesmiddel en het aanprijzen. Zeg, als ik dat heb, dan, ja, dan zal ik genezen. En je kunt er zelfs heel blij van worden. Je kunt er misschien zelfs wel van gaan zingen. En met andere mensen het erover hebben. Maar stel dat je dat zo dagenlang doet. En op een gegeven moment vraagt iemand, maar ben je nou al gegaan naar de dokter en naar de apotheek om dat geneesmiddel op te halen? En je zegt, nee, maar het maakt me gewoon al zo blij dat het er is. Dan zullen de mensen om je heen toch zeggen, ja maar lieve man of vrouw, daarmee ben je niet genezen. Je moet nu wel gaan. Ja, gemeente, zo is het nou ook met de grote dokter zoals Jezus zichzelf noemt. Ik ben de dokter, zegt hij, de medicijnmeester. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dat noemen we gemeente, dat komen tot de Heer Jezus en dat ontvangen van het geneesmiddel, van de vergeving van zonde, het ontvangen van dat eeuwige leven, dat noemen we geloof. Dat is het middel. Het geloof. Dat verbindt met Christus. Dat is zeg maar dat gaan naar de dokter en het ontvangen van de behandeling van de middelen. Het heel persoonlijk eigen worden met dat middel. Nou, dat gaan we lezen. Zondag 7, leest u maar mee. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Nu er zo'n heerlijk middel is, ja, worden alle mensen dan daardoor zalig gemaakt? Nee, is het antwoord, nee. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ja, die dus één met Christus wordt. En al zijn goederen gaat ontvangen. De helsgoederen, de vergeving van zonden. Maar ook dat nieuwe leven. En dan gaat het naar de definitie. Maar wat is dat dan, dat echte geloof? Want blijkbaar is er ook onecht geloof. En dat weten we, gemeente, er is tijdgeloof. Daar is een wondergeloof, daar is een historieel geloof dat niet zaligmakend is. Dat is voor even. Maar het echte zaligmakende geloof, dat gaat je leven mee, maar dat gaat ook de eeuwigheid mee. Hè? Dat heeft, gemeente, effect tot over dood en graf. Dat is het ware geloof. Lees maar mee. Vraag 21, wat is dat dan? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen. Het wil de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Wat moet je dan geloven? Wat moet je dan voor waar en zeker houden? En wat moet je dan vertrouwen? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En dan komen de 12 artikelen, ze zijn nu zojuist al voorgehouden. Ik ga dat nu niet nog een keer lezen, maar ik wil er wel op wijzen, gemeente, dat het niet alleen het geloof in de Heer Jezus Christus is. Nee, het begint al met het geloof in de Vader. schepper dan Jezus Christus, wie hij is, hoe hij op deze aarde is gekomen als mens, hoe hij heeft geleden, is gestorven, is begraven, is opgestaan, is ten hemel gevaren, maar ook het geloof in de wederkomst van hem, zevende artikel, het geloof in de Heilige Geest, het achtste, het geloof in de kerk, de gemeenschap der heiligen, negen. Dan nog een keer de grootste weldaad hier genoemd, de vergeving der zonden. De opstanding uit de dood, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dat is de kern, dat is de samenvatting van waar het geloof op gericht is. Hier gaat het om. Wij noemen daarom het thema het ware geloof. En we staan in de eerste plaats stil bij de noodzaak van dat ware geloof. Het is nodig. In de tweede plaats bij het karakter van dat ware geloof. Wat is nou karakteristiek voor dit geloof? En tenslotte staan we stil bij het belijden van dit geloof. En want zo'n belijdenis, zo'n geloofsbelijdenis, dat is het getuigenis van de kerk. Maar een ieder die tot dit geloof komt, gaat dit geloof ook belijden. Het mag niet voor jezelf gehouden worden, dat moet naar buiten toe komen. En gemeente, dat wilde ik vanavond doen vanuit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Wat is voorgelezen uit Johannes 4. Dus we gaan eigenlijk aan de hand van die geschiedenis bezien hoe geven we vanuit die geschiedenis antwoorden op de gestelde vragen. Waaruit blijkt dat dat geloof voor haar noodzakelijk was? En waaruit blijkt in haar leven van die bijzondere kenmerken die hier genoemd worden in de catechismus van dat geloof? En hoe gaat die vrouw dat geloof belijden? Ze had het niet, gemeente. Ze had het niet. Dat geloof. Nee. Dat blijkt uit het begin. Als die vrouw waarschijnlijk midden op de dag naar de bron gaat, naar de waterput, een hele diepe put, die al eeuwenlang bestond, die er nog steeds is trouwens. Ik heb mensen gesproken die daar geweest zijn. Die put ook hebben ingezien. Het water is er nog steeds. Ja, die vrouw heeft duidelijk geen interesse in een gesprek over de zaligheid. Want als Jezus daar zit, gemeente, als een echt mens. Hij is echt mens, vermoeid, dorstig. Hij gaat niet eens mee met de discipelen om de stad in te gaan om brood te kopen. En hij vraagt dan haar, hebt u voor mij wat te drinken? Dan weigert ze dat. Bits antwoordt ze, waarom zou u? De Joden houden toch geen gemeenschap met de Samaritanen. Het is midden in de provincie Samaria. Daar wonen mensen die eeuwen geleden onder de Assyrische regering daar naartoe zijn gedeporteerd. Dat deed men zo. Men brak het nationalistische gedachtegoed door de mensen te verstrooien. Door Joden naar een ander land te brengen en mensen uit een ander land in Israël te plaatsen. En dan zo te vermengen. Ja, dan is dat nationale denken en dat nationalisme, dat is niet meer zo krachtig als daarvoor. Maar die mensen hadden ook hun eigen godsdienst meegenomen. Hun eigen afgoden. En die hadden ze vermengd met het Jodendom. En dan was het opvallend, gemeente, dat die Samaritanen, dat ze wel de vijf boeken van Mozes geloofden. Daar lazen ze uit en ze meenden dat dat de goddelijke waarheid was. Maar de profeten en de psalmen, die erkenden ze niet als gezaghebbend. Nou, die verschillen maakten voor de Joden dat ze afstand hielden naar de Samaritanen. En zoals je dat eigenlijk nog wel ziet in Israël, die spanning die er is tussen het Palestijnse volk, het Arabische volk en de Israëliërs, de Joden. Maar Jezus, hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij gaat het gesprek, ondanks haar bitse houding, met haar vervolgen. Maar even terug, gemeente, naar hoe die vrouw zich hier toch tegenover de Here opstelt. Natuurlijk, zij wist niet, dit is de beloofde Messias. Dat was niet aan het te zien. Het was een gewone man. Vermoeid. Dorstig. Er was werkelijk niets aan hem te zien. Hij was niet langer of sterker dan een andere man. Een man van smarten. Zo tekent Jesaja hem. Maar toch, gemeente, is de houding van die vrouw ons aller houding. Zo zijn wij allemaal in onze natuurstaat. Dan zeggen we tegen God, ik heb helemaal geen behoefte om u te dienen, om u te erkennen, om voor uw aangezicht te leven. Het is het woord van God zelf. Er is niemand die God zoekt, niet één. Er is niemand die uit zichzelf naar God vraagt. Er is niemand die verstandig is uit zichzelf. Dat tekent ons in ons bestaan. Het is God die naar mensen vraagt, die zondaren zoekt. Denkt u maar aan de gelijkenissen die Jezus heeft uitgesproken. Die zoekende herder, dat is de Here. Hij zoekt zondaren door de prediking van zijn woord. Zoals hij dat vanavond ook doet. Hij stuurt gewone mensen, jawel. Maar ze komen wel in zijn naam. En ze komen zijn zoeken, als het ware, handen en voeten geven. Hij zoekt het verlorene. En de Heer Jezus is hier onder gemeente ook het voorbeeld. En gelukkig maar, dat hij niet meteen zegt, als u het niet wil, dan ga ik aan u voorbij. Dan ga ik maar snel weer verder. Nee, gemeente, wat blijft de Heer langmoedig? En blijft hij op harde harten kloppen. Steeds weer opnieuw. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En hij is pas tevreden als de deur van uw hart open gaat. Als hij welkom wordt geheten. Als u naar hem gaat vragen. Als u doet met de opstellers van de catechismus. Is er dan een middel? Is er dan een zaligmaker voor mij? Ook voor mij? En gemeente, u ziet de Heer Jezus daarmee bezig zijn. In dat gesprek met die vrouw. Want als dan hij tegen die vrouw zegt, weet u vrouw, als u zou hebben begeerd, zou hebben gevraagd om levend water, dan zou ik u dat hebben gegeven. U zou het van mij hebben gekregen. Kijkt u maar mee, vers 10. Indien gij de gave Gods kendet, dat is hij zelf, dat is de Heilige Geest, die het allemaal ook toepast. En wie hij is, dat is hij zelf, die tot u zegt, geef mij te drinken. Zo zou het van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Ziet u, gemeente, wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt? Waarom die vrouw niet naar hem vraagt? Waarom die vrouw niet meer in hem ziet dan een gewone man? Onkunde. Het is onkunde. Ze weet het niet. Weet de onkunde houdt ons bij de zaligmaker vandaan. Zoals eens de eerste immigranten in Canada een enorm tekort hadden aan groenten. En daarmee ook aan vitamines. En ze kregen gemeente allerlei ziekten, met name schurbuik. Want ja, dan waren de winters, die strenge winters, daar geen groenten te verbouwen. Maar tot hun verwondering hadden de indianen, de oorspronkelijke bewoners, daar geen last van. En ze vroegen aan de indianen, Wat is jullie middel? Wat is jullie geheim? Dat jullie wel gezond blijven en wij niet. En weet je wat de indianen toen deden? Die wezen naar de bomen. De bomen. Dat is uw genezing. En wat bleek, gemeente, als ze de schors van de bomen, van de bomen afhaalden en die in water gingen koken, dan zat er in dat water en in die schors precies de vitamine die ze nodig hadden. En als ze daarvan aten en dronken, werden ze beter. Dus het geneesmiddel was heel dichtbij, maar ze wisten het niet, ze zagen het niet. En dat is nou, gemeente, ook met de zaligmaker, met de Heer Jezus. Onze ogen zitten dicht. Maar gelukkig is er één die de ogen gaat openen. Bij mensen die zalig worden, gelukkig wel. En dat is niemand minder dan God zelf. Hij opent ogen, hij opent de oren, hij opent het hart. En dat doet hij, gemeente, onder de prediking van het evangelie. Waar dit wordt verteld, waar dit ons wordt voorgehouden, dat we op weg zijn naar de rechterstoel van God. Dat we voor God niet kunnen bestaan, maar dat er een middel is waardoor we zalig kunnen worden. Daar gaat Gods geest werken. En dat zie je bij die vrouw ook gebeuren. En dan doet de Heer Jezus dat eigenlijk, gemeente, op een hele, ik zou zeggen, een hele ontspannen manier. Er zit niet echt een dwingende volgorde in. Laat u zich alsjeblieft ook dat nooit wijs maken, dat het altijd volgens een bepaalde volgorde moet gaan. Want in de Bijbel lezen we dat de Heere zich echt niet houdt aan onze inzichten en onze zogenaamde schema's. Dan moet eerst dit en dan moet dat. Nee, nee, de Geest is soeverein, gemeente. Die laat zich echt niet aan onze kettingen vastgelegd worden. Dat moet u ook niet willen. Laat die Geest soeverein zijn. En Heer Jezus begint helemaal niet te vertellen dat die vrouw een slechte vrouw is. Begint hij maar niet mee. En misschien zou hij zeggen dat had hij wel moeten doen. Nee, dat doet hij niet. Hij begint juist te vertellen dat middel zo heerlijk is. Dat wie drinkt van het levende water, die zal nooit meer dorsten. Kijk maar mee, vers 13. En ieder die drinkt van dit water, zegt Jezus, zal opnieuw dorsten. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in de eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Je wordt zelf een bron van levend water, zegt de Heer Jezus. En je zult niet meer dorsten in die zin dat je zult sterven de eeuwige dood, maar je zult behouden worden. Dat bedoelt hij hier met, u zult in eeuwigheid niet meer dorsten. Ziet u, gemeente, hoe de Heer Jezus de noodzaak van dat geloof, want dat is het, hier duidelijk maakt. Hij laat zien, vrouw, met alle dingen van dit leven. En dat vat hij eigenlijk samen met dat beeld van die bron, van die waterput. Met al die dingen van het leven kom je nooit tot werkelijke vrede met God. Het zal nooit je hart vrede geven. En gemeente, zo is het toch. Is dat ook niet uw ervaring geweest of nog steeds? Dat hoe fijn bepaalde dingen kunnen zijn in je leven. Het ontvangen van liefde van andere mensen. Van een gezin, als je dat mag hebben. Of vrienden. Of een eigen woning. Een fijne baan. Heerlijke hobby. En ga maar door, een goede vakantie. Uiteindelijk, het vervult je hart niet. Het gaat weer voorbij. En het houdt je nog steeds onrustig. Augustinus zegt, onrustig is het hart van een mens. En dat blijft onrustig. Hij zegt, het is net een vogeltje dat heen en weer fladdert. Dat op zoek is naar een nestje. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Dat ons hart onrustig blijft. Omdat we geboren waren, geschapen waren, oorspronkelijk in het paradijs om God te dienen, om in de gemeenschap met God te leven. En als we buiten de gemeenschap met God leven, dan houdt dat ons onrustig. Dan voldoen we niet aan onze bestemming. En dat is nou precies wat de Heer Jezus hier duidelijk wil maken. Vrouw, je vindt niet de vrede die je zoekt, behalve bij mij. Dat is de eerste. En dan, ja, dan lijkt die vrouw toch wel geïnteresseerd geworden. Er verandert iets in haar. Iets, alles. Ziet die gemeente hoe het nieuwe leven in haar tot stand komt? Dat verborgen nieuwe leven. Hè, dat zaadje wat de Heer plant in haar hart, want dat is het. Dat maakt dat ze nu bereid is om het water waarvan Jezus spreekt te ontvangen. Ik wil het wel, zegt ze, vers 15. Ik wil wel echt gelukkig worden. En dan lijkt het net of de Heer Jezus het over een andere boeg gaat gooien. Hij zegt, ga uw mannen zalen. Hij wil met uw man spreken. U moet ook zalig worden. Maar er zit nog een bedoeling achter. Die vrouw moet tevoorschijn komen. Het gaat niet goed met haar. En de Heer Jezus wijst eigenlijk haar zonde aan. Zonder het zo te benoemen. De vrouw schrikt. En ze probeert zich te verbergen. Ze zegt, ik heb geen man. Weet je, dat is toch wel de eerste reactie. Als je de wet van de Heer hoort. Probeer er onderuit te komen. Ja, maar zo erg is het toch niet met mij. Ik heb toch nog nooit iemand vermoord. En ik ben toch geen rover. En ik ben toch geen overspelige. Je wil jezelf toch eigenlijk, nee, niet zo zien. Maar de Heer kent ons hart, gemeente, en die zegt, ja, maar je gedachten tellen ook mee voor mij. Je gedachten, net zo goed als je daden. En de Heer Jezus zegt het hier ook, ja, dat u geen man hebt, als ze zegt, ik heb geen man, dat klopt. Want u bent niet getrouwd, u woont samen, ongehuwd. Dat is tegen Gods wet. En u hebt er 5 gehad hiervoor. Jezus zegt niet, ja, of het steeds overspel is geweest. Het kan ook zijn, gemeente, dat ze weduwe is geworden. Of dat de mannen haar hebben weggestuurd om bepaalde redenen. Maar hoe dan ook, u voelt wel aan. Het is bepaald niet fris wat hier benoemd wordt. En later zal die vrouw het zeggen tegen de mensen. Hij heeft me alles verteld over mij. En dat was niet fraai. Mensen, de Heer Jezus laat in alle eenvoud zien. Je hebt mij nodig. Je hebt de zaligmaker nodig. Je hebt vergeving van zonde nodig. Enerzijds door de heerlijkheid voor te stellen. Anderzijds door te laten zien hoe diep je gevallen bent. En dat je zonder hem hopeloos, hulpeloos, radeloos bent. En reddeloos. Het is noodzakelijk, dit geloof. Bent u het met me eens, gemeente? Nou ja, niet met mij. Bent u het met de Heer eens? Dat u zonder dit geloof in hem, dat u zo echt niet kunt leven. Laat staan, sterven. En dat u werkelijk te betreuren bent, te beklagen bent, als u zonder deze zaligmaker doorleeft. Zeg het eens eerlijk tegen God hoe het met u gaat. U moet naar de bron, gemeente, als u daar nog niet geweest bent. Maar ook als u er geweest bent en als u zegt, gelukkig mag ik dat nu wel erkennen, belijden, dat deze bron voor mij de bron is geworden. En dat ik gedronken heb van dat levende water. maar je hebt steeds weer opnieuw nodig om van hem en uit hem te leven. Daar gaan we van zingen, Psalm 36, vers 2 en vers 3.
Thank you.
gemeente, de noodzaak van dit geloof. Wat heeft de Heer Jezus dat eigenlijk op een eenvoudige manier duidelijk gemaakt? Door haar te laten zien, die vrouw te laten zien, dat niets op aarde haar werkelijk vrede zal geven. Maar dat wat Hij geeft, dat geeft voor eeuwig vrede en vreugde. Dat heeft toekomst. Dat is het leven. Het eeuwige leven. Gemeente, de Bijbel staat vol van zulke beloften. Wat wordt dat ons heerlijk verklaard in de schrift. Het vrederijk van de Heer Jezus Christus. De wolf en het lam die samen in de wei zullen liggen. En de kinderen die spelen met wat we nu noemen gevaarlijke slangen. En er zal vrede zijn, zegt de Heer, op de hele aarde. En het lam zal ze weiden. En alle tranen worden afgewist. Ja, maar gemeente, daar wil je toch bij zijn? Wat een heerlijkheid. En het wordt ons aangeboden om niet. Ja, schrijft Johannes Calvijn. Zo maakt de Heer Jezus haar verlangend. Maar nu zet hij dat ene kruikje. Dat zo'n heerlijke drank is. Dat zet hij even weg. En hij neemt een ander kruik. En daar zit een hele bittere drank in. Daar zit zondekennis in. Gemeente, de Heer leert het wel. Dat we gaan zien zoals Hij ons ziet. Als gevallen mensenkinderen. Als mensen die niet aan hun doel beantwoorden. En die eenmaal toch rekenschap voor God moeten afleggen. En hoe dan? En zo, gemeente, doet Hij verlangend worden. Naar het medicijn. Die vrouw moet gaan vragen naar het medicijn. Ze moet inzicht krijgen in waarom ze dit medicijn moet gebruiken. En dat ze het nodig heeft. En dat is het tweede. Het karakter, gemeente, van dat ware geloof. Als je weer naar de geschiedenis kijkt, dan zie je, gemeente, dat die vrouw nu gaat spreken over het aanbidden van God. Ze zegt, waar moet ik eigenlijk God aanbidden? Kunt u mij dat vertellen? Moet ik dat hier doen op de Gerizim? De Samaritanen hadden ook een soort tempel. En dat leek heel erg op de dienst in Jeruzalem. Want zij kenden ook de boeken van Mozes, zei ik al. Die werden ook door hen toegepast. Dus ze kenden de offerdienst en zo. Ze zegt, ja, moet ik dat doen op de Gerizim? Dat wordt hier gezegd. Maar jullie zeggen dat ik naar Jeruzalem zou moeten. Dat daar de ware godsdienst is. Kunt u mij vertellen, hoe kan ik God dienen? En gemeente, dat is een teken, dat is een vrucht van dat nieuwe leven in haar hart. Waar God levend maakt, dan wil je de Heere ook gaan dienen. Dan wil je de Heere de eer weer gaan geven in je leven. En dan komt toch de vraag, hoe doe ik dat? Hoe kan ik de Heere toch groot maken? En de Heer Jezus geeft aan, ja vrouw, de ware godsdienst is toch het Jodendom. Zo heeft de Heer het zelf voorgeschreven. Hè? Op de berg Sion, daar wil ik wonen. De Heer heeft zelf die inzettingen gegeven. En de zaligmaker is uit de Joden. De Heer Jezus komt uit het Joodse volk. Maar, zegt hij gelijk erbij, de uren komt en is nu. Dat betekent, het is al heel dichtbij. En dan hoef je niet meer naar een heiligdom. Dan is dat voorbij. Maar dan kun je overal God aanbidden, los van dat specifieke gebeuren in Jeruzalem. Nog even, dan zal het voorhangsel scheuren, want Heer Jezus zelf is de vervulling van heel die schaduwdienst. En daarom zegt hij, het komt eraan op aan dat je God in waarheid met een oprecht hart zult dienen. In geest en waarheid. Vers 23. En vers 24. En gemeente, ziet u nou wat er gebeurt? Lees eens mee, vers 25. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Ziet u wat er gebeurt, gemeente? Deze vrouw geeft aan, ik, Ik heb de Messias nodig. Ze gelooft dat de Messias komen zou. Dat was een levende verwachting in die tijd. En ze gelooft ook in de boeken van Mozes. En Mozes heeft in het boek Deuteronomium aangekondigd dat er een profeet komt. Een grote profeet, de Allerhoogste. En die zal de mensen de dingen gaan verkondigen zoals nog nooit iemand heeft gedaan. Zie je, dat zegt die vrouw. Er zal toch een profeet komen, er zal een Messias komen. De Messias. En die zal ons alles vertellen wat nodig is om zalig te worden. Die profeet die op zal staan uit het midden van het volk. Naar hem zult u horen, had Mozes gezegd. Dat is gemeente precies. Wat ook stond of staat in het antwoord op vraag 19 van de vorige zondag. Hoe weet je dat Jezus Christus is de middelaar? Nou, daar staat dat, hè. Dat heeft God in het paradijs geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen. Abraham, Isaac, Jacob en de profeten, Mozes, zo is hij verkondigd, maar zo is hij ook afgebeeld in de ceremoniën, in de tempel, in de offerdienst, en denk ook aan het Pascha, hij is het lam, het paslam. Hé, hey, die vrouw zegt, maar ja, zou ze gemeente al niet bepaalde gedachten over de Heer Jezus hebben gekregen? Hij had toch precies verteld hoe het met haar was. Hij kende haar toch. En ze roept het straks tegen al de inwoners van de stad die ze maar tegenkomt. Is deze het niet? Is deze niet de Messias die mij alles heeft verteld wat ik heb gedaan? Zijn alwetendheid, gemeente, heeft iets losgemaakt in haar. Zoals dat ook bij Nathanael gebeurde. Nathanael die zo verrast was dat Jezus hem kende toen hij onder de vijgenboom zat. En daaruit afleidde. Ja, daardoor geloofde, maar dan bent u de beloofde Messias. Dan bent u de enige naar wie je toe moet gaan. Bent u het? Gemeente, het karakter van het zaligmakende geloof, dat richt zich niet op veel zaligmakers, niet op enige zaligmakers, maar dat richt zich alleen op de enige zaligmaker. Dat gaat exclusiviteit zien in de Heer Jezus Christus. Hij is de weg. Hij is de waarheid, hij is het leven. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is de fontein, althans de rotssteen waaruit het water opkomt. Hij is de vervulling van die koperen slang. Hij is de poort door welke we moeten gaan. Steeds één. Zie je dat die vrouw vraagt, weet u maar wanneer hij komt? U zult het wel weten. Of kan ze ook gedacht hebben en ik. Ja, ik vind dat best waarschijnlijk. Bent u het soms? Wat is er een verlangen in haar hart gekomen om hem te ontmoeten? Waarom, gemeente? Omdat er geen andere weg is. Omdat alle andere deuren dicht zitten. En dat is de enige uitgang, doorgang en ingang tot het eeuwige leven. Hij is de enige die in staat is, bij machten is, om u het eeuwige leven te geven. Hij is ook de enige die met zijn dierbaar bloed uw zonde kan vergeven. Hij is de enige die kan voorspreken, dat betekent pleiten bij de hemelse Vader. Hij wordt altijd verhoord, staat er in de Bijbel. Altijd. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden bij mijn Vader dat uw geloof niet ophouden. En Johannes zegt, heeft iemand gezondigd? Weet dat er een voorbidder in de hemel is. En die is een verzoening voor zulke bidders. Ja, voor de hele wereld. Voor allen bedoelt Johannes die zo tot hem komen. Ja, exclusiviteit. Kennis, gemeente, ziet u dat die vrouw kennis aan de Heer Jezus krijgt? Ze gaat hem kennen, eerst vanuit het Oude Testament, van die profeet die zou opstaan, die alle dingen zou gaan vertellen, dat doet ze aan wat ze hier ziet en hoort. Jezus geeft op al haar vragen antwoord en hij kent haar, hij doorziet haar, hij doorgrondt haar. Dan is het Heilige Geest die haar doet geloven in het woord wat Jezus zegt. Want wat is zijn antwoord? Ik ben het die tot u spreekt. En dan wordt het stil. Misschien wel een heel poosje, gemeente. Weet u wat die vrouw dan doet? Geloven. Dat is geloven, gemeente. Dat is de Heer Jezus kennen. Zoals hij zich bekend maakt. Geloven is ja zeggen. Zo bent u. Heer, als er staat in de Bijbel dat tollenaren en zondaren welkom waren bij u, dan ben ik het ook. Als u zegt dat wie tot u komt niet zal worden uitgeworpen, dan geloof ik dat. En als u zegt dat wie zijn zonde bij u brengt, dat u die last zal wegdragen en zal vergeven, dan geloof ik dat het waar is. Kennen en vertrouwen. Ziet u die twee woorden, gemeente? Kennen en vertrouwen. Niet alleen een stellig weten of een kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus je gelooft het, je houdt het voor waar. Zo is de Heer Jezus Christus. Hij is de schoonste. Hij is de beminnelijkste. Hij is de gewilligste. Hij is de almachtige. Hij is de enige door wie ik zalig kan worden. Maar ook dat vaste vertrouwen. Een vertrouwen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. En wat werkt die Heilige Geest dan? Ja, gemeente, dat ik bij hem moet zijn. Dat ik alleen door hem zalig kan worden. Nee, we moeten die vrouw niet gaan overvragen. We moeten niet gaan vragen, maar wist ze dan toen dat haar zonden vergeven waren? Ze wist, gemeente, dat ze haar zonden wel bij hem moest brengen. Maar dat hij zou gaan sterven en aan het kruis houdt voor de zondaren. Voor haar, dat zal ze wellicht nog niet hebben gezien. Al wist ze wel van de offerdienst. Wist ze wel dat er een offerlam nodig was. Om God tevreden te stellen. Want ook op de Gerizim werden de offers gebracht. En ze gaat het straks wel leren. Want er komt een grote gemeente daar in Samaria. Hè? Filippus, die mag die gemeente zelfs gaan dienen. Staat er dat er heel veel mensen in de Heer Jezus gingen geloven. Nadat hij is gestorven, is begraven, is opgestaan, wordt ook dat evangelie daar gebracht. En komen de mensen ook tot de kennis van het lijden en sterven en opstaan van Christus. Maar ze weet, ik moet bij hem zijn. En daarom, gemeente, dat vertrouwen. Ja, kennen en vertrouwen, gemeente. Ja, hoe komt het dat u, nou, dat gaan jullie straks ook doen, zomaar een vliegtuig instappen. En ik denk niet dat je bang bent. Waarom? Waarom heb je vertrouwen? Ja, zeg je, maar die piloten hebben een goede opleiding, hè? Daar weet je zelf alles van. En we mogen dat ook aan de heren natuurlijk voorleggen. Hè? Maar ja, je hebt wel ook vertrouwen in de piloten. Ze hebben een opleiding, hebben vliegervaring. En maar ik weet heel zeker dat als ik achter die stuurknuppel zou gaan zitten, dan zeg ik, niet vertrekken, dat gaan we niet doen. Die man kan daar niks van. Nee, kan daar niks van. Dus inderdaad, daar mag u ook echt geen vertrouwen in mee hebben als het om die dingen gaat. Dus gemeente, u ziet, het kennen van iemand, weten wat hij kan, dat past bij dat vertrouwen. Vertrouwen heb je in iemand omdat je hem kent. Maar ik hoop wel dat u bijvoorbeeld vertrouwen in mij hebt als het gaat om de geestelijke zaken. Dat je zegt, ja, maar daar zou ik wel met u over willen praten. Want u bent toch gezonden door de Heer. Vertel me nog eens wat meer daarover. Nou, dat doe ik graag. Heel graag. En dus, kennen en vertrouwen. Kleine kinderen doen dat al, hè. En ik mag misschien wel even een mooi voorbeeld geven. Gisteren hadden we gemeentedag. En aan het eind van de dag kwam mijn dochtertje even met een vriendinnetje. Ze zei, pap, mogen we straks met u mee? Mag mijn vriendinnetje dan ook mee rijden? En ik zat dat vriendinnetje een beetje te plagen. Ik zeg, nou, ik ben een hele enge man, hoor. Ik zou het maar niet doen. Ik zou het echt niet doen. En ze keken me echt allebei aan. Nee, dat is niks van waar. Nee, mijn dochter ook, papa, kun je dan zulke rare dingen zeggen? Nou, ze vertrouwden mij. En natuurlijk zou ik die kinderen geen kwaad doen. Maar wij zeggen wel, je moet niet zomaar iemand vertrouwen. Je moet niet zomaar als kind bij iemand in de auto stappen als ze zegt, kom maar met me mee. Hè? Daar moet wel kennis aan vooraf gaan. Hoe weet je dat iemand te vertrouwen is? Gemeente, hoe weet u dat Jezus te vertrouwen is? Omdat er al velen u zijn voorgegaan. Omdat er een Samaritaanse vrouw u is voorgegaan. En een Zacchaeus. En nog zoveel andere tollenaren en overspelige mensen. Een hele lange stoet van mensen. En ze hebben het allemaal beleden. Deze is de zaligmaker. Door hem moet je je zalig laten maken. Door hem kun je je zalig laten maken. En als u even in de hemel zou kunnen kijken. Johannes heeft het gedaan. Dan zien ze er staan voor de troon. En ze zingen het lied. Ze zeggen, we zijn gered. Het is echt waar. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij heeft ons niet beschaamd gemaakt. Gemeente, zo moet u de Bijbel lezen. Met blijdschap in uw hart. En zeggen, Heer, als u dan zo met mensen omgaat. Als u ze zo zalig maakt. Door die enige naam. Door de Heer Jezus Christus. En dat hij werkelijk niemand afwijst. Dat heeft hij bewezen aan al die mensen. Jong en oud die tot hem zijn gekomen. Dat hij ze leidt door deze aardse woestijn. En ze brengt aan de troon van God. Dan vertrouw ik dat u dat ook bij mij doet. Dat werkt nou de Heilige Geest, gemeente. Ja, dat doet de Geest ook als je zo met Gods woord bezig bent. Als je het zo ook bij de Heere steeds weer terugbrengt. Gemeente, dat is ook een verhouding. Je zou het heel goed kunnen vergelijken met die trap, hè, die Jacob zag in Bethel. Hij zag een ladder uit de hemel naar de aarde. Die stond op de aarde en op die trap liepen engelen heen en weer. En wat deden die engelen? Die brachten de gemeente zijn noden bij de Heere en ze brachten de boodschap van de Heere weer bij hem. Dat is bidden, gemeente. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben die trap, ik ben die ladder. Dat gaat over mij. Dat ben ik. Dat vertrouwen, gemeente, dat is niet altijd even sterk. Dat groeit ook. De Heere wil beginnen met een klein geloof, dat kan ook zo aangevochten worden. Dat kan misschien even heel sterk zijn en dan weer voor je gevoel weg zijn. Maar dat gaat hij ook onderhouden, dat gaat hij versterken. En dat doet hij door de middelen, door zijn woord, maar ook door de sacramenten. Door het heilig avondmaal, door de heilige doop. En door de dingen in je leven. Dan ga je opmerken, maar de Heer is een waarmaker van zijn woord. Het is echt waar. Hij zorgt voor mij en voor ons. Hij geeft antwoord op mijn gebeden. Ook uit gemeente zijn voorzienigheid krijg je kracht om zeker te mogen zijn van je aandeel in de Heer Jezus Christus. Je gaat het steeds meer beleiden. Uit louter genade. Alleen maar genade om de verdiensten van Christus wil. Niks van mij erbij. En gemeente, als er iets door een kind van God nog steeds meer wordt geleerd, is dit. Louter genade, louter genade, louter genade. Om zijnentwil. Vanwege zijn verdiensten. Niks van mij bij. Gelukkig niet. Nee, gemeente, als er van mij wat bij moest zijn, dan had ik iedere dag reden om te twijfelen, want was mijn prestatie dan wel zo goed? Was mijn bidden dan wel zo oprecht? Was mijn geloofsleven wel in orde? Moet ik iedere keer zeggen, nee, dat was niet volkomen. Dan schiet ik altijd tekort. Maar gelukkig, het gaat om de verdiensten van Christus alleen. En dat gemeente te beleiden. Kijk eens wat die vrouw doet. Ze laat die waterkruik staan. En ze gaat, nadat de discipelen zijn gekomen, de stad in. En ze gaat het iedereen vertellen. Is deze niet de Christus? Die mens die daar zit heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Ja. En ze zal zeker verteld hebben van het eeuwige leven. Van het levende water. En de mensen. Ze worden door haar meegetrokken. Ze neemt ze mee. Misschien heeft ze daarom die waterkruik wel laten staan. Want ze wist, ik kom zo weer terug. En velen volgen haar voorbeeld. En ze komen tot het geloof in de Heer Jezus. En dan zeggen ze, we geloven niet meer omdat jij het tegen ons verteld hebt. Maar we hebben het nu uit zijn eigen mond gehoord. Het is de waarheid. Hij is de Christus. Ze leren hem kennen. Ze vragen ook om verdiepende kennis. Ze zeggen, blijft u nog een poosje bij ons? Wilt u ons onderwijzen? En dan doet de Heer Jezus dat. Hij blijft bij hen. 2 dagen. En zo neemt de gemeente toe. De gemeente van ware gelovigen. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind, gemeente? Ja, allemaal bijzondere dingen natuurlijk. Maar kijk eens wat hier staat. Over hoe Jezus het zelf heeft ervaren. De discipelen zeggen, ja, Rabbi, eet toch eens wat, vers 31. En dan zegt Jezus, ik heb iets anders gegeten. Hoe, zeggen de discipelen, hebben dan andere mensen u eten gebracht? Nee, zegt Jezus, vers 34. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Het is mijn eten en mijn drinken, zegt de Heer Jezus, dat die vrouw zalig wordt. Dat zij gelooft in mij. Het is mijn eten en mijn drinken dat die mensen uit Samaria tot me komen. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, het is mij tot grote vreugde. En zoals we zeggen, fijn met elkaar gegeten en gedronken. Iets wat je voor je plezier doet. Het is mij tot een vreugde. Tot een grote vreugde. Meent u, gelooft u dat? Dat de Heere meer vreugde heeft in het zaligmaken van zondaren, in het schenken van het geloof, dan dat alle gelovigen bij elkaar aan vreugde kunnen hebben in de Heere God. Amen. Heer, u heeft meer vreugde dan wij, ja, de hele wereld aan gezaligde mensen kan hebben. Het is uw eten en uw drinken. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zo lezen we op een andere plaats in de schrift. De vader die vrolijk werd. De herder die vrolijk werd. De vrouw die de penningen kwijt was en gevonden had, die vrolijk werd. Vrolijkheid in de hemel. Eeuwige vreugde, zegt u, zal op uw hoofden zijn. Dat is een blijdschap die komt bij u vandaan, heren. Omdat u verblijd bent in het zalig maken. O, doe dan, heren, mensen geloven in het welkom bij u. Dat niemand van ons zal zeggen, maar mij zal hij niet willen zalig maken. Maar mij wil hij wel voorbij gaan. Het is naar uw woord. Dat niemand, maar dan ook echt niemand, zal horen, ga weg van mij. Zolang we hier op aarde zijn en tot uw genade deur gaan en daarop kloppen, wilt u geven dat we zo allen getroost leven en zullen sterven. Om Jezus wil. Amen. Weten wij gaan tenslotte zingen. Uit Psalm 63, het 5e vers. Gemeente, ik hoop dat het niet alleen een beetje warm had vanwege de temperatuur, maar dat ook uw hart warm werd. En het was warm bij de Jacobsbron, maar die vrouw ging drinken van het levende water. De Heer, geef het toch dat we dat allemaal zullen doen. Ga nu heen in vrede en draag de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.